Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Boeren uit heel het land zijn in de Bilt om te protesteren tegen het beleid van landbouwminister Schouten. Aan de Biltse Rading staat verslaggever Jelle Akerboom. Jelle, hoe is het daar nu?
Ja, het is ontzettend druk. Het podiumprogramma is in volle gang. Er zijn duizenden boeren. Er zijn ook nog duizenden boeren onderweg die onderweg gestopt zijn. Trekkers waren niet geoorloofd om hier naartoe te komen. Dus ze zijn allemaal met de auto gekomen. En bovenop die auto's zijn allemaal kleine trekkertjes vastgeplakt. De burgemeester van Utrecht die heeft al een oproep gedaan om niet meer deze kant op te komen. Want zoals je achter mij ziet is het ontzettend druk. En we leven nog steeds in een tijd van corona, dus daar moet rekening mee gehouden worden. Maar over het algemeen verloopt het hier heel soepel, Jamie.
Ja, en niet geheel toevallig heeft de nieuwe partij Boer-Burgerbeweging vandaag haar partijprogramma bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen. De oprichter van die partij heeft ook op het podium gesproken. Hoe werd daarop gereageerd bij jullie?
Nou, het podiumprogramma loopt een beetje uit de hand. Ze lopen flink achter. Dus Caroline van der Plas, waar jij het over hebt, die staat hier naast mij en die moet nog gaan spreken. Ja, wat ga jij straks verkondigen, Caroline?
Nou ja, ik ben hier ten eerste om de boeren een hart onder de riem te steken. Boeren in Nederland, die hebben te kampen met regelgeving, waardoor ze niet kunnen ondernemen. Regel op regel wordt ze opgelegd. Nu de laatste keer weer de voermaatregel. Ik ben medeoprichter van Boer-Burgerbeweging, een politieke partij. Wij gaan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En wij zijn een partij voor het platteland. Want niet alleen boeren, maar heel veel mensen op het platteland voelen zich gewoon niet gehoord door Den Haag. En wij gaan dat gat opvullen. En mensen zeggen, ja, jullie willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat willen wij niet. Wij gaan meedoen. En ik denk ook nog dat wij zetels gaan halen.
Ja, als ik achter je kijk, dan denk ik dat ook wel. Het partijprogramma is vandaag gepresenteerd. Kort en bondig. Wat is een beetje wat jullie willen?
Nou, kort en bondig is dat wij ons heel erg zorgen maken over de leefbaarheid op het platteland. Het platteland wordt eigenlijk uitgekocht door de politiek. Op dit moment zie je dat er heel veel landbouwgrond verdwijnt voor wensnatuur. Landbouwgrond verdwijnt voor huizenbouw. De boeren worden als wisselgeld gebruikt. Maar mensen realiseren zich niet dat als de boer verdwijnt van het platteland, dan stort er heel veel in elkaar. Dus werkgelegenheid, toerisme, recreatie, sociale binding, landschapsbeheer, natuurbeheer. Dat zijn boeren al eeuwen mee bezig. En als we straks geen boeren meer hebben, ja, dan valt het platteland gewoon als kaartenhuis in elkaar. En wij zien ook de plattelandsinwoners dat die zich dat heel erg goed realiseren en die maken zich daar ook zorgen over. En dat is eigenlijk waar wij voor gaan opkomen. Wij willen ook een minister van platteland met het ministerie minimaal 100 kilometer buiten Den Haag. Wij willen een wet recht op landbouw, zodat boeren gewoon ruimte kunnen houden om te ondernemen. En dat we daar gewoon ons platteland mee behouden. Ik bedoel, duizenden, miljoenen mensen komen naar Nederland om van ons prachtige landschap te genieten. En ja, dat wordt gewoon te grabbel gegooid op deze manier. Over 20, 30 jaar is het platteland gewoon helemaal volgebouwd met huizen en van die blokkendozen als distributiecentra. Ja, dat is gewoon echt zorgelijk. Om nog maar niet te spreken over alle zonneparken die worden aangelegd. Dat is gewoon heel slecht.
Nu is ook de reden dat we hier staan. Dat stikstofprobleem, hoe we het wenden of keren, het is er. De boeren zouden wel een stap moeten maken, toch? Zijn jullie daarin wel realistisch?
Nou kijk, iedereen moet stappen maken. En de landbouw is helemaal niet te beroerd om stappen te maken. Maar de landbouw heeft in de afgelopen 30 jaar al 70% stikstof gereduceerd. 80% ammoniak gereduceerd. 40% fijnstoffen gereduceerd. En zij voelen het gewoon als onrecht dat zij nu opnieuw als enige stikstofruimte moeten inleveren. Natuurlijk willen ze meebewegen. Maar als je aan de andere kant hoort, in de eerste instantie ging het, ja, want het gaat zo slecht met de natuur. En nu na een paar maanden is gewoon gebleken dat er stikstofruimte moet komen voor het bouwen van huizen. Nou ja, sorry voor mijn woordgebruik, maar boeren voelen zich gewoon ontzettend genaaid. En dat is ook een grote bron van de woede die bij boeren heerst. Dat zij altijd, zeg maar, als het afvoerputje van de samenleving worden gebruikt. Ja, en dat zijn ze gewoon zat. En ja, ik snap dat heel goed.
Als iedereen een steentje moet bijdragen, wat zou de boer dan kunnen doen om het stikstof iets naar beneden te krijgen?
Ja, kijk, als je nu kijkt naar die voermaatregel, dat wordt opgelegd. Hè? Dat wordt gewoon een generieke maatregel en dat gaat voor alle koeien en alle kalfjes gelden. boeren, er is geen, niemand weet beter hoe koeien gevoerd moeten worden en welke koe wat nodig heeft dan de boer zelf. Een boer kijkt goed naar zijn dieren en soms is er een zwakke koe of er is een jong kalfje die heeft net even dat beetje meer eiwit nodig en dat mag straks niet meer. Dus wat boeren graag willen is laat het ons zelf doen. Boeren hebben ook zelf voorgesteld over die voermaatregel, maar wel op vrijwillige basis. En in Den Haag wordt van alles verzonnen en steeds maar nieuwe regels. En in de praktijk werkt het gewoon niet. Dat hoor je hier ook heel veel sprekers. Hè? Die geven ook praktijkvoorbeelden. Er wordt wat bedacht in een ivoren toren. En als het in de praktijk uitgevoerd wordt, dan werkt het niet. En wat krijg je dan? Dan krijgen de boeren weer de schuld. Omdat ze of meer middelen gebruiken, of dat de kalversterfte is toegenomen. Ja, jongens, laat het aan die vakman over. Hè? Je gaat aan de piloot toch ook niet, de passagier gaat toch ook niet de cockpit in en gaat de piloot vertellen hoe hij een vliegtuig moet besturen. Dat is de vakman. Laat die piloot dat vliegtuig besturen. Nou, zoals met boeren eigenlijk precies hetzelfde.
Ik ga jou bedanken voor je tijd. Jij moet straks het podium op. Succes met de partij en succes met de boeren strakjes. Hier gaat het voorlopig nog wel even door. Er vliegt af en toe een paraglider voorbij. En ja, het is hier onder de boeren in ieder geval een groot feest.
Het aantal ouders dat kinderen een forse belastingvrije schenking doet voor de koop van een huis is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. En dat is slecht nieuws voor andere starters, want het drijft de huizenprijzen namelijk op. Nick Vrieselaar, senior econoom van Rabo Research, hoe kan dat?
Ja, wat we eigenlijk zien is dat er in Nederland zijn er natuurlijk echt een beperkt aanbod van huizen. Dus wat je, ja, dus als je dus overbieden is nogal gebruikelijk. En mensen moeten tegen elkaar opbieden om een huis te kunnen bemachtigen. Als je nou een van die mensen of meer van die mensen extra geld geeft om mee te bieden, wat met zo'n schenkingsvrijstelling gebeurt, ja, dan krijg je dat, dat ze inderdaad ook meer gaan bieden en dat die huizenprijzen veel harder oplopen dan je eigenlijk zou verwachten op basis van bijvoorbeeld de inflatie of het inkomen.
En wat houdt die belastingvrije schenkingsregeling eigenlijk in?
Ja, dus mensen mogen, eigenlijk andere mensen, maar vaak is dat van ouder op kind, mogen tot iets meer dan een ton belastingvrij schenken voor de koop van een huis of bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheekschuld. Ja, toen dat werd geïntroduceerd is dat natuurlijk ook veel gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen. Heel veel huizen stonden toen onder water, dus het huis was minder waard dan de schuld die erop rustte. Maar de huizenmarkt nu is natuurlijk heel anders. En veel mensen, het probleem op de huizenmarkt is nu juist dat je er niet tussen komt als starter. Dus wij hebben het idee dat veel meer mensen dat nu gebruiken niet om de schuld af te lossen, maar juist om extra te bieden op een huis, zodat je maar aan de beurt komt.
En is dat ook de reden waarom jullie zeggen deze regeling schiet zijn doel voorbij?
Ja, klopt. En wat nog los van de vraag of je het eerlijk vindt of niet, dat starters met vermogende ouders eerder aan de beurt komen dan starters zonder vermogende ouders, zien we ook gewoon dat die huizenprijzen daardoor heel erg hard stijgen. Dus je helpt eigenlijk starters, help je er ook niet heel erg mee. Want stel je voor dat er voor elk huis 3 starters in de rij staan. Ja, uiteindelijk, hoe je het ook bent of keert, 2 van die starters zullen buiten de boot vallen. Omdat er gewoon veel meer vraag is naar huizen dan aanbod. Dus vandaar dat we ook zeggen van die schenkingsvrijstelling, nog los van de vraag of het eerlijk is, drijft de huizenprijzen op. En dat is zeker de afgelopen jaar zien we dat al hard genoeg gaat. Dus daar wil je niet extra olie op het vuur gooien.
Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het heel fijn is om in bepaalde tijden even financieel wat geholpen te kunnen worden door je ouders. Zeker als die ouders daartoe in staat zijn. Dus als het anders moet, waar pleiten jullie dan voor?
Nou, zoals ik zei, wat we heel erg zien is natuurlijk dat het op de huidige huizenmarkt is het probleem heel erg van vraag en aanbod. Er is heel erg veel vraag naar huizen en is maar wat beperkt aanbod. Dus eigenlijk zien we veel liever dat de overheid, en dat bestaat natuurlijk uit de Rijksoverheid, maar ook uit de gemeenten en de provincies, en bijvoorbeeld denk ook met hulp van woningcorporaties, echt werk maken van het zorgen dat er meer aanbod komt. Dus denk aan de transformatie van oude kantoren of winkels naar woningen, maar ook de nieuwbouw van huur- en koopwoningen. Want daarmee krijg je eigenlijk die vraag en aanbod veel meer in balans. In plaats van dat je alleen maar die vraag stimuleert.
Het zou absoluut noodzakelijk moeten zijn om mondkapjes te dragen in cafés en andere binnenruimten waar meer mensen bij elkaar komen. Dat blijkt uit groot onderzoek van vooraanstaand hoogleraar en natuurkundige Detlef Loze van de Universiteit Twente. In Nederland is er lang twijfel geweest over het belang van een mondkapje. U concludeert nu dat het een noodzakelijk iets is. Waarom?
Nou, de mondkapjes die heeft 2 functies. En in de context van het gebouw binnen is de belangrijke functie van een mondkapje de inbreng van de druppels naar de binnenkamers te reduceren. Dus je wil voorkomen dat de aerosolen in de kamers hangen, waar slechte ventilatie is. En dat is de belangrijkste functie. Ten tweede is natuurlijk de functie dat er bepaalde bescherming voor jouzelf uitgaat van de mondkapje. Maar het belangrijke is, als je praat, met name als je luid praat, komen er heel veel druppels terecht in de omgeving en die wil je gewoon tegengaan.
U noemde het net al, het gaat om de aerosolen. Kunt u nog even uitleggen wat dit zijn en hoe die verspreiding precies in zijn werk gaat?
Nou, die aerosolen zijn kleine druppels die ontstaan bij het praten. En die druppels die hangen veel langer in de lucht als men verwacht. Als er isoleerd druppel is, dan hangt die, als die poldoene klein is, dan hangt die heel eventjes in de lucht. Of als die groter is, dan valt die naar de grond. Maar die druppels hangen langer in de lucht wegens de vochtigheid die met jouw praten uit jouw mond komt. En wegens de andere druppels die in de buurt zijn. Daarom zijn de lucht, is de leeftijd van deze druppels ongeveer 30, 40 keer langer dan wat je verwacht als zo'n druppel geïsoleerd is. En dan is de kans dat je die druppels inademt, is gewoon heel groot. En die kans die moet je reduceren door de druppels op te vangen met behulp van mondkapjes.
Duidelijk, dus de levensduur is langer, ze verspreiden zich verder. Dus dat zou consequenties moeten hebben voor het dragen van mondkapjes op verschillende plekken. Waar moet het allemaal verplicht worden volgens u?
Nou, ik zou het binnen, in openbare ruimte binnen, zou ik het verplicht stellen. Bijvoorbeeld bij kappa, bijvoorbeeld in de kroeg als je niet eet of drinkt. Ook in een voetbalstadion zou ik het verplicht stellen. Dus in de in de binnenruimte. En nou, als je buiten bent en als er heel veel wind is, nou, dat is er geen enkele probleem. Op het terras zou ik ook nu zeker zitten en eten. Maar binnen in een restaurant zonder mondkapjes is gewoon een groot risico.
Maar ik hoor u niet over iets wat we allemaal hebben ingesteld en waar we ons allemaal aan moeten houden. Namelijk de 1,5 meter maatregel. Is dit dan belangrijker?
Nou, ik denk dat ook volgen. 1,5 meter moet je ook volgen. Dat is heel belangrijk. Met name binnen. Kijk, buiten, als je daar eventjes langs iemand gaat en de afstand eventjes iets minder is. Nou, dat maakt niet zoveel uit als die contact niet te lang is. Maar binnen moet je zeker die 1,5 meter moet je aanhouden. Dat is duidelijk.
Het RIVM betwijfelt eigenlijk tot op heden of aerosolen zo besmettelijk zijn. Volgens het RIVM zitten er nog wel coronadeeltjes in aerosolen, maar zorgen die niet voor minimale besmetting. Zitten zij er dan helemaal naast?
Nou, er is net een publicatie geweest van het RIVM die ook benadrukken dat die aerosolen belangrijk zijn. En dat ze besmettelijk kunnen zijn. Dus die is onderzoek gaande en dat is alle publicatie, die is net verschenen. En ik denk dat die in de loop van de afgelopen maanden, dat wij alle heel veel geleerd hebben, ook het RIVM. En het is een nieuw probleem en je leert. En ik denk dat de inzicht, de voortschrijdende inzicht nog is, dat de aerosolen een belangrijke rol spelen. Met name op internationaal is die inzicht zeker duidelijk. En dat mondkapjes daarom een goed middel zijn, een van andere middelen, dus naast die 1,5 meter, om die verspreiding van corona tegen te gaan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.